Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. En wat er volgt in het zesde vers van Psalm 51. Zal u vanmiddag worden voorgelezen de brief van de apostel Paulus aan Efeze, het vierde hoofdstuk, te beginnen bij vers 17 tot en met vers 32. Dus de schriftlezing voor deze middag, Efeze 4, de versen 17 tot en met 32.
Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, beniegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid, en geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mee te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft.
Laat ons tot voortzetting zingen uit de 16e psalm, het 3e en ook het 6e vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. En ook het 6e, gij maakt heel lang mijn levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. De versen 3 en 6 van de 16e psalm. Geliefden, met de hulp des Heren vraag ik vanmiddag uw aandacht voor het woord des Heren dat u is voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan Efeze, het 4e hoofdstuk, daarvan bijzonder het 30e vers. Dus u vindt de tekstwoorden voor deze Pinkstermiddag in Efeze 4, vers 30, waar het woord Gods aldus luidt. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing, tot zover. De Geest Gods en de gelovigen. Dat is het thema dat wij vanmiddag onder deze tekstwoorden plaatsen. De Geest Gods en de gelovigen. Twee gedachten. De Geest Gods waarmerkt de gelovigen. Dat is het tweede gedeelte van de tekst. Door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. In de tweede plaats, de Geest Gods waarschuwt de gelovigen en bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Dus de Geest Gods en de gelovigen, allereerst de Geest Gods waarmerkt de gelovigen, ten tweede de Geest Gods waarschuwt de gelovigen. En die Geest God zelf mocht ons vanmiddag leiden in de waarheid. Het is geen eenvoudige stof die vanmiddag voor ons open ligt. Het is al zo warm. En toch moeten we ons wat inspannen om deze woorden van de apostel Paulus te verstaan. Ik zal mijn best doen, gemeente, om het zo eenvoudig mogelijk voor u uit te leggen. Want het zijn ernstige woorden, tegelijkertijd ook troostvolle woorden. De eerste vraag bij het lezen van onze tekst, die zich voordoet, is: tot wie spreekt de apostel Paulus deze woorden over de Heilige Geest Gods, door welke gij verzegeld zijt? Wie bedoelt hij nu eigenlijk met het woordje gij? Wel, gemeente, dat wordt ons duidelijk als we teruggaan naar het eerste hoofdstuk van deze zendbrief. De apostel Paulus schrijft zijn brief aan de heiligen, de gelovigen in Jezus Christus. Zo blijkt uit het eerste vers van hoofdstuk 1. Deze heiligen wonen in Efeze. De apostel heeft uitvoerig verhaald hoe hun eertijds is geweest. In hoofdstuk 2, die bekende woorden dood door de misdaden en de zonde. Maar hij heeft al in hoofdstuk 1 uitgelegd dat zij van eeuwigheid besloten lagen in het welbehagen van God de Vader. De apostel heeft gesproken over een verkiezing en een verordinering en gezegd dat zij tevoren verordineerd waren door God de Vader tot aanneming tot kinderen. Dus van eeuwigheid had God de Vader al gedachten over deze gelovigen, heiligen in Efeze. En had de Vader hen verordineerd, voorbestemd, tot aanneming tot kinder. En daarom heeft de Vader in de tijd zijn Zoon gezonden, in wie zij de verlossing hebben door zijn bloed. Dat allemaal nog in hoofdstuk 1, wat ik u nu vertel. Zij leefden nog in duisternis, dood door de misdaden en de zonden, maar de Zoon stortte toen al zijn bloed voor hen. En hij is met dat bloed gegaan naar de Vader. En de Vader heeft hem zijn geest gegeven. Nu heeft die Zoon die geest uitgestort ook in Efeze. Toen de apostel Paulus daar op zijn tweede en derde zendingsreis is gekomen, met het woord der waarheid, het evangelie der waarheid en der zaligheid, zegt hij in hoofdstuk 1. En toen heeft die geest onder hen gewerkt. Zij hebben het woord der waarheid, het evangelie der zaligheid gehoord en geloofd, zegt de apostel. En dat geloof is een gave Gods, legt hij in hoofdstuk 2 uit. Door Gods geest in hun harten gewerkt onder de prediking van het evangelie. Zo hebben zij de verlossing door zijn bloed, die al geschied was, verkregen. Verlossing waarvan? Van de toren, zegt de apostel in hoofdstuk 2. Over de dood door de misdaden en de zonde. En nu wilde God de Vader die gelovigen hebben als kinderen. Er is namelijk een erfenis. Daarmee doelt de apostel op de eeuwige heerlijkheid. Hij spreekt in onze tekst over de dag der verlossing. In hoofdstuk 1 hebben ze de verlossing verkregen, toch komt er nog een dag der verlossing. De kanttekenaren hebben al in hoofdstuk 1 uitgelegd, hier de beginnende verlossing, straks de volkomen verlossing. En die volkomen verlossing noemt de apostel een erfenis die de Vader bestemd heeft voor die kinderen, de gelovigen, de heiligen. Dus God de Vader wilde die gelovigen in Jezus Christus een erfdeel beloven door Jezus Christus. Mede erfgenamen van Christus, zei de apostel in Romeinen 8. En nu drukt de Heilige Geest Gods op al die kinderen een zegel. In hoofdstuk 1 heeft de apostel daar ook al over gesproken. Dan heeft hij de Heilige Geest Gods uit onze tekst de geest der belofte genoemd. De beloofde erfenis. De kanttekening spreekt dan over de vergeving der zonden, de vernieuwing van het leven, de eeuwige erf. De geest verzegelt de beloofde erfenis. En daarover gaat het ook in onze tekst. Want om op de dag der verlossing te delen in de erfenis, heeft ieder kind van nodig dat hij of zij verzegeld is. Op de dag der verlossing, jongelui, dat is dus de dag waarop God de Vader de erfenis der heerlijkheid, zoals de apostel dat noemt in hoofdstuk 1, gaat uitdelen aan zijn kinderen. Op die dag der verlossing is het nodig dat het kind een bewijs heeft dat het erfgenaam is. Dat is bij de notaris ook zo. U kunt geloven in het beloven van de erflater dat u de erfgenaam bent. Misschien dat uw ouders of familieleden, bekenden, bij hun leven al gezegd hebben, maar u, jij bent mijn erfgenaam. U staat in mijn testament. En dat gelooft u, omdat de erflater het belooft. Maar als u dan bij de notaris komt, dan zoekt de notaris bewijs dat u echt de erfgenaam bent. Dus een notaris deelt het erfdeel pas zodra er bewijs is dat de erfenis echt voor ons is bestemd. En nu is de vraag, welke bewijs hebt gij? Welk bewijs hebt u dat u een erfgenaam Gods, een mede-erfgenaam van Christus bent? Welk bewijs kunt u op de dag der verlossing de Vader tonen dat u een kinderrecht op het kinderdeel hebt, dat u een erfrecht op de erfenis bezit? De apostel heeft in deze brief uitgelegd dat bewijs levert de Heilige Geest. De Heilige Geest Gods, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. De Heilige Geest levert het bewijs. Dit is een kind dat een kinderrecht heeft op het kinderdeel, op de erfenis. Het woordje verzegeld dat de apostel in onze tekst gebruikt duidt zowel op echtheid als op een eigendom. Zegel wordt gebruikt om de waarheid, de echtheid van iets aan te tonen. Zo drukt een notaris zijn zegel op een contract. Echt waar. Een zegel wordt ook gebruikt om een eigendom aan te tonen. Zo kunnen wij op onze bezittingen onze naam schrijven. En in vroege dagen deed men dat ook met een zegel. Dan verzegelde men het bezit. Het is mijn eigendom. En nu gaat het er dus om dat we die beide zaken hier in onze tekst gaan terugvinden. De Heilige Geest verzegelt waarmerkt, dit is echt en dit is een eigendom. Je zou kunnen zeggen, het wordt door de Heilige Geest Gods bewezen dat de erfenis echt het eigendom van de gelovigen in Christus Jezus is. De erfenis is ons echt eigendom. Wat is dan het zegel waarmee de Heilige Geest de gelovigen in Jezus Christus verzegelt? Daarover is heel erg veel geschreven. En ik ga u dat vanmiddag allemaal niet verhalen. De meest wonderbaarlijke opvattingen ben ik in de achterliggende week tegengekomen over de betekenis van deze tekst. U mag weten, ik volg vanmiddag in de prediking de lijn van onze Statenvertalers in de kanttekening, die het heel eenvoudig uitleggen en ervan uitgaan, het zegel moet dienen tot bewijs dat de gelovigen ook kinderen zijn. Daarover ging het in hoofdstuk 1. Toen sprak de apostel in hoofdstuk 1 vers 13 ook al over de verzegeling met de Heilige Geest of door de Heilige Geest. En dan ging het over het onderpand der erfenis. In vers 14 van hoofdstuk 1. Het zegel moet bewijzen dat de gelovigen Gods kinderen zijn. Aangenomen kinderen. Dat kwam uit Gods welbehagen van eeuwigheid. Dat is door Christus bloed verworven en dat wordt door de Geest verzegeld. Dus het zegel moet duidelijk maken dat de erfenis echt voor ons bestemd is omdat wij kind van God zijn. Daarom zeggen onze vaderen in de kanttekening, het zegel is Gods evenbeeld. Zo hebben ze het ook al in de kanttekening bij hoofdstuk 1 uitgelegd. Daar schreven ze het uitvoerige. De verzegeling des geestes, schrijven de Statenvertalers, is de wedergeboorte of de vernieuwing van Gods beeld in ons. Het waarmerk van de geest is het beeldmerk van de Vader. Hoe zal de Vader op de dag der verlossing zien, deze is een kind. Dit is een erfgenaam. Wel, als de Vader zijn eigen beeld in die gelovigen ziet, dan ziet een vader, dit is mijn kind, want het draagt mijn beeld. De verzegeling van de Geest is dus dat de Heilige Geest het beeld van God drukt in de harten van de gelovigen. Dat heeft ook alles te maken met de waarachtige bekering. Dat weten we uit zondag 33 en zondag 32 van onze catechismus. zondag 32 na zijn evenbeeld vernield. Zondag 33 de waarachtige bekering. En daarover schrijft de apostel ook in hoofdstuk 4 van de Efezebrief. In veel Bijbels staat er boven het schriftgedeelte dat wij lazen de oude en de nieuwe mens. Hoor je de twee delen van de waarachtige bekering in terug. En we hebben bij de preek over zondag 33 en 32 gehoord dat sterven aan de oude mens, dat opstaan van de nieuwe mens, voortvloeit voort uit de vernieuwing naar Gods beeld. Het zegel van de geest is het beeld van de Vader, dat hij gaat drukken in het hart van de gelovigen. En het beeld van God bestaat in God kennen, in gerechtigheid en heiligheid. En dat zegel, dat is, zegt de apostel, tot de dag der verlossing. Dus dat is onuitwisbaar. Dat drukt de geest Gods in het hart der gelovigen en dan gaat er nooit meer weg. Dus, zo merken sommige verklaarders op, dit zegel heeft ook iets beschermends, iets bewarends. Dit zegel bewaart de gelovigen voor de erfenis. Bewaart hem als kind tot de dag waarop de vader de erfenis gaat uitkeren. Dat gij verzegeld zijt door de Heilige Geest, komt dan ook openbaar door een heilig leven. Hoofdstuk 5, vers 1. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. De geest drukt het kinderbeeld in het hart van de gelovigen af. En daaruit moet voortvloeien een kinderleven als geliefde kinderen van de Vader. En geliefde kinderen van de Vader, die kun je herkennen door de waarachtige bekering. Vers 22, vers 24, dat gij zoudt afleggen de oude mens en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus die verzegelde kinderen, die kun je herkennen aan het afleggen van de oude mens. En de apostel heeft ook uitgelegd, vers 17 en verder, wat die oude mens is. De dood door de misdaden en de zonde. Aandoen van de nieuwe mens. En we weten uit de catechismus dat afleggen, dat is een hartelijke droefheid. En het aandoen, dat is een hartelijke vreugd. Dus waar het zegel van de geest gedrukt wordt, komt dat openbaar in droefheid en in blijdschap. Dat zijn geliefde kinderen die een droefheid hebben naar God en een vreugde hebben in God. Daarom noemt de apostel die gelovigen in hoofdstuk 1 ook de heiligen. Het woord gelovigen moeten we in verband brengen met de verlossing door zijn bloed. Dat is gepredikt in het evangelie der zaligheid. Dat hebben ze gehoord en geloofd, zegt de apostel Paulus. En nu zijn zij heiligen door zijn geest. Heb je het weer? Zijn bloed en zijn geest. Gelovigen in zijn bloed. Heiligen verzegelden door zijn geest. Al Gods kinderen zijn dus verzegeld door de Heilige Geest Gods tot de dag der verlossing. Zonder dit zegel ben je geen kind. Zonder dit zegel kun je geen aanspraak maken op de erfenis der heerlijkheid. Zonder dit zegel kom je niet in het vaderhuis, omdat je geen kinderdeel hebt. Dus al Gods kinderen moeten wel verzegeld zijn met de Heilige Geest. Al Gods kinderen worden door die Geest verzegeld met het beeld van God. Hij drukt dat af in hun aller hart. Laat daar geen misverstand over bestaan. En dus gaan we niet mee met degenen die de verzegeling zien als een nadere weldaad. Alsof er kinderen des Heren zouden zijn die niet verzegeld zijn en die wel verzegeld zijn. Nee, allen verzegeld. Maar zij zijn daar niet allemaal van verzekerd. Dat is het tweede waar we altijd op moeten letten. Er zijn er ook die je verzegeling gelijk schakelen met verzekering. Maar nee, de verzekering ligt in de oefeningen van het geloof en doet mij tot mijn troost weten wat ik in Christus heb. Maar de verzegeling is een weldaad die u op gelijke hoogte kunt zetten met rechtvaardigmaking en heiligmaking. Zonder die weldaden ben je geen kind. Zonder rechtvaardigmaking ben je geen kind. Zonder heiligmaking zal niemand de Vader zien. Zonder verzegeling krijg je geen erfenis. Zijn weldaden door Christus verworven en door zijn geest afgedrukt, toegepast in de harten van al zijn kinderen. Maar niet al die kinderen weten dat. Hebben daar de gelovige bewustheid van tot troost van hun ziel. Daartoe is de oefening, het onderwijs, de kennis des geloofs nodig. En in die verzekering zijn trap en maat. Maar niet in de weldaad. je bent verzegeld of je bent het niet. Alleen, nogmaals voor de troost, moet ik dat heel persoonlijk weten. Daarom gaat Gods geest ook getuigen, legt de apostel uit in Romeinen 8 en in Galaten 4. Getuigenis geven in het hart van het kind. Abba, Vader, u bent een kind. Maar door dat kind ook gaat getuigen, Abba, Vader. Kijk, dat ligt in de oefeningen van het geloof. Maar de verzegeling hebben alle kinderen Gods, want zonder dat zegel ben je geen kind. Dus, op de dag der verlossing bewijst niet de verzekering, maar de verzegeling ons erfrecht op de erfenis. Op de dag der verlossing vraagt de Heere niet aan het kind: hoeveel zekerheid hebt u ervan gehad? Maar kijk, de Heere, zie ik mijn beeld in dit kind. Daarom leerde u vroeger op de catechisatie: God eist zijn beeld terug. Nou, God geeft zijn beeld terug. Hij eist het van ons, hij geeft het aan zijn kinderen. En dat beeld is hun zegel, hun verzegeling van de erfenis. En daarom is het zo'n ernstige vraag of u het waarmerk van het beeldmerk hebt. Of u het zegel hebt. U zegt, ja, ik geloof. Nou, Paulus legt ons uit in Efeze 1 en hij komt er hierop terug. Dat zeggen er wel meer. Maar hebt u een zegel? Hebt u het beeld Gods? Nee, dat gaat niet buiten het geloof om. Het geloof verenigt met Christus bloed. En dan drukt de geest dit zegel op het hart van de gelovigen en worden zij een heilige. Dus we moeten de verzegeling niet scheiden van het geloof. Maar de apostel stelt wel de vraag: welk bewijs hebt u dat u een erfgenaam bent? Of weet gij niet, vraagt hij in een andere brief, dat de geest Gods in u was? Weet u niet dat de geest Gods naar het evenbeeld Gods benieuwt? Volk des Heren, die vraag komt dus ook tot ons. Wat horen we veel spreken over geloof in het kruis, in het bloed. Gemeente, zo zelden hoor je, ook onder Gods kinderen, over het zegel van de geest. Kunt u dat dan missen, volk van God? Weet u dan niet dat de geest Gods in u was? Wel, vouw dan uw handen. En vraag of die geest ook licht wil geven over zijn inwonen in uw hart. Over het zegel van het beeld Gods dat hij in uw hart heeft afgedrukt. Zoals u het bloed tot verlossing niet kunt missen, zo kunt u ook het zegel tot op de dag der verlossing niet missen. En het baat ons niet, volk des Heren, om hier te redeneren. U hebt toch net gezegd dat zegel staat op al Gods kinderen. Dat troost onze harten niet. Maar de kennisname ervan, dat schenkt aan onze harten vertroosting, geest en leven. Sta daarom naar nader onderwijs in de dingen die God u geschonken heeft, om meer te leren van God en zijn werk, niet alleen in Christus, maar ook door zijn geest. Het zal u een nog hartelijker droefheid geven, maar ook een nog hartelijker vreugd. Want dat is hier wel aan verbonden. De geest drukt het zegel. En daaruit vloeit de waarachtige bekering voort. Een hartelijke droefheid, een hartelijke vreugd. En hoe ontstellend is het dan, als die verzegelde kinderen juist deze geest gaan bedroeven. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Maar zingen we eerst uit Psalm 119, het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij moog wachten voor de zonden. Gij zijt, o Heer, gezegend. Leer uw knecht door het goddelijk woord een helder licht bevonden. En door uw geest al de eisen van uw recht. Zo wordt uw eer nooit stout door mij geschonden. Het zesde vers van Psalm 119.
Thank you.
geest Gods en de gelovigen. De geest Gods waarmerkt de gelovigen met het beeld van God als kind tot op de dag van de verlossing, wanneer de erfenis der heerlijkheid wordt uitgedeeld. Als het beeld Gods het bewijs van het kinderrecht op het kinderdeel. En daarom de geest Gods waarschuwt de gelovigen en betroeft de heilige geest Gods niet, door welken gij verzegeld zijt tot op de dag der verlossing. Denk erom, de apostel spreekt tot de gelovigen die verzegeld worden, die alleen kunnen de Heilige Geest betroeven. Het Griekse woord betroeven betekent grieven, beledigen. Dat doet niet een onbekeerd mens, een wereldling. Nee, dat doet het kind. Het is een kinderzonde, waarmee de apostel zinspeelde volgens de Statenvertalers op Jesaja 63. Daar lezen we wonderlijke dingen. Een gebed van de profeet Jesaja over kinderen. Het volk Israël, en Jesaja zegt: door zijn liefde en zijn genade heeft hij hen verlost uit het diensthuis van Egypte. En hij stelde zijn heilige geest in het midden van hen. En hij nam hen op en droeg hen naar de erfenis in Kanaan. Dus de Vader verlost hen, stelde zijn heilige geest in het midden van hen. Oudtestamentisch Pinksteren. En die geest is hen gaan dragen als kinderen, zegt Jesaja. Maar naartoe? Naar Kanaan. En wij weten uit de Hebreeënbrief en uit Deuteronomiumboek, Kanaan, dat is de erfenis, het zinnebeeld van het vaderhuis, het vaderland. De geest neemt die verzegelde kinderen op en die brengt ze naar de erfenis. Doet dat kind dus zelf niet? Nee, dat doet Christus door zijn geest. Het is nog altijd zo teer wat ouderling Bart Roest vroeger zei, een ouderling in scherpe ziel. Als hij het over de Heilige Geest Gods had, dan sprak die man altijd over de zoete kinderleider. Dat is hij. Hij leidt die kinderen, hij neemt ze in zijn armen, al die verzegelden, en hij gaat ze dragen door de weg, door God bepaald, naar de erfenis. Nou goed luisteren, weet je wat Jesaja dan zegt? Doch de kinderen hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Dus die geest is gaan dragen. Toen hebben die kinderen de geest bedroefd, smart aangedaan. Hoe? Nou, ouders weten dat wel. Als je kleine kinderen hebt, 1, 2, 3 jaar. En je wilt dat kind ergens brengen. De beste plaats. Je weet, als ik mijn kind daar breng, dat is goed voor het kind. En dan heb je dat kind in je arm en begint te spartelen en te schreeuwen en te sputteren en het wil niet. Terwijl u weet, dit is het beste voor het kind. Nou, dat hebben de kinderen Israëls gedaan, zegt Jesaja. God heeft hen verlost uit het diensthuis. Hij heeft zijn geest in het midden van hen gesteld. Die geest is de kinderen gaan dragen naar de erfenis. Maar die kinderen die hebben alleen maar tegengestribbeld, tegengesputterd, gesparteld in de armen van de Heilige Geest. Zij zijn wederspannig geweest, zegt Jesaja. Ongehoorzaam. Ze hebben niet geluisterd. En daarmee hebben ze de geest bedroefd. En dat beeld gaat nu de apostel Paulus gebruiken voor Gods kinderen. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Wees niet als een spartelend kind in de armen van de Heilige Geest. Waarom niet? Dan bedroeft u die geest. Waarom dan? Nou, die geest verzegelt u tot de dag der verlossing. Die geest heeft het beeldmerk van de Vader op het hart van het kind gedrukt en daarmee gezegd, de erfenis is echt eigendom voor dit kind. En nou gaat hij dat kind nota bene nog naar die erfenis toedragen ook. En wat doet het kind? Sputteren, spartelen, stribbelen. Wat denk je als je zo'n kind ziet? Dat wil de erfenis niet. Dat kind hoeft de erfenis niet. Dat kind zegt, die erfenis, die kan mij gestolen worden. Ik wil niet. En waar kwam die erfenis ook alweer vandaan? Hoofdstuk 1. Uit het welbehagen van de Vader. Die u tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Zijn zoon gezonden heeft opdat gij de verlossing hebben zult in zijn bloed. En erfgenamen der heerlijkheid worden zult. Die het woord der zaligheid tot u gezonden heeft. En gij hebt het gehoord en geloofd en zijt verzegeld geworden met de geest der belofte die het onderpand van onze erfenis is. En hoe gedraagt u zich, kindersheren? Dat heeft God allemaal gedaan. Gemeente, dan heb je dat tweede stuk uit de doopsformulier. De leer der christelijke kerk, het hart van het evangelie, God de Vader en zijn verbond, zijn welbehaag, God de Zoon en zijn bloed, God de Heilige Geest en zijn wonen in ons. En nou zijn er twee delen in dat verbond. Dit heeft God gedaan, drie enig. altijd navolgers Gods als geliefde kinderen. Een lief kind laat zich dragen in de armen van de geest naar de erfenis. Dat spartelt niet, dat sputtert niet, dat stribbelt niet tegen. Aanhangen, betrouwen en liefhebben, nou komt het, hè. De oude natuur doden, in een nieuw godzalig leven wandelen. Zit je meer in Efeze 4, de oude en de nieuwe mens, de waarachtige bekering. Dat is de weg waarin de geest het verzegelde kind gaat dragen. Dat doet pijn. Moet je ontkleed worden, de oude mens afleggen, zei de apostel. En overkleed worden, de nieuwe mens aandoen. En gemeente, dat is strijd in het leven van Gods kind tussen vlees en geest. Een strijd die je moet kennen, beleven, om de diepte, de heftigheid ervan te verstaan. En wat doet dat kind? Spartelen, sputteren. Waarom? Omdat het denkt dat het niet goed gaat. Omdat het kind zo weinig beseft dat het ligt in de armen van de geest. Volk des Heren, dat is het hele punt. Althans, dat zeg ik naar het licht dat de Heren mij daarin gegeven heeft. Die hele strijd en dat niet berusten in de strijd tussen vlees en geest als geliefde kinderen Gods komt. Dat we nog zoveel op eigen benen denken te staan. In het stuk der bekering, der heiligmaking, terugvallen in ons doen, in ons werken. Maar nou gedragen te worden. Kijk, als dat licht nou eens over op mag gaan. Dat je ligt in de armen van de geest die de Vader gegeven heeft aan de Zoon. Om het kind thuis te krijgen. Dan zou je toch als een lief kind in die armen blijven liggen. Daar zou je die geest toch geen smarten aan willen doen. Daar zou je die geest toch niet willen betroeven. Door een leven in de zonde. Of door tegenstribbelen. Als die geest ons vernieuwt naar het evenbeeld Gods. En daarbij die oude mens gaat doden. En die nieuwe mens laat opstaan. Ook al kost dat tranen, pijn en smart. O, dat verdenken van die geest. Dat kwalijk denken van zijn werk. Liefden, dat is door onze onkunde. Dat is door onze blindheid. Dat is door onze dwaasheid, eerlijk waar. En dan dacht u misschien al zo veel van de Heere geleerd te hebben. Want u weet wat het is. Een verandering in je leven. Een vlieden van de zonde. God kennen in zijn heilig recht. Maar ook weet u wat het is als het evangelie gaat spreken van Christus. U weet wat het is om gestorven te zijn aan de wet en de werken der wet. En het leven alleen ontvangen te hebben om de gerechtigheid van Christus. U bent met Bunyan meegetrokken uit stadverderf tot achter het kruis. En dan dwaas, ja gemeente. Dan nog blind, ja gemeente. Dan nog onkundig, ja gemeente. Echt waar. Dan nog sputteren en stribbelen, ja, juist daar. En nou is het wonder, het zegel blijft staan. En nou kan een vader of een moeder die zo'n spartelend kind draagt, het kind wel eens min of meer narig uit de armen laten vallen en zeggen, kijk dan zelf maar. Zoek het dan zelf maar uit. Maar dat doet die geest niet. Wel, zei Jesaja, en daar komen de kanttekenaar op terug. Jesaja zei, toen die kinderen wederspannig werden en de Heilige Geest smarten aangedaan hebben, toen heeft hij zijn gelaat veranderd. Toen heeft die geest toornig gekeken naar het kind. En daarover schrijven ook de kanttekenaren bij onze tekst. En weet je wat er dan gebeurt? De kanttekenaren schrijven. Dan wordt de vriendelijke werking van de geest Gods in ons verduisterd. Waaruit de zekerheid hunner zaligheid wordt verduisterd. Dus dan laat de geest het kind niet uit zijn armen vallen. Maar hij neemt wel zijn gevoelige werkingen terug. Dan mist het kind het zicht op het zegel. Dan mist hij het gevoel betroost van de geest en verliest hij de zekerheid op de erfenis. Als gevolg focussen van dat stribbelen en sputteren in het leven der dankbaarheid. Raak je het gevoel van de geest kwijt. En verlies je de troost, de zekerheid van het zegel. Betroeft de Heilige Geest Gods niet, mocht ons aansporen tot een heilig leven. Eigen doen, nee. Weet je wat nou Gods kind hier gaat leren, gemeente? Wat de catechismus zei bij het vierde gebod. De geest Gods in mij laten werken. Liefde, dat voor de kinderen die de Heer de weg niet meer voor kunnen schrijven. En die dus dagelijks de knieën moeten buigen. Ai. Laat uw geest van mij niet scheiden. Die kan alleen op effen spoor mijn lijn. Bestuur mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. En dan gaan de heren met dat volk soms in wegen. Als je je vraagt, is dit nou van God en van de geest? Dan denk ik, het niet. Maar ze gaan zwijgen. Waarom? Want ze weten Ik lig in de armen van de geest. En die doet het nooit verkeerd. We gaan ze niet meer de schuld geven aan de geest des vaders. Maar dan komen ze weer aan zijn voeten. Of die licht wil geven. Omdat ze de weg niet begrijpen. Of die hun ogen wil openen. Zie je mee? Dat zijn nou geliefde kinderen. Die schrijven die geest de weg niet meer voor. Zelfs niet als ze denken dat het een verkeerde weg is. Die hebben alleen nog maar vraag of die geest hen leiden wil en licht wil geven om te doen zien uw goede geest. Bestier mijn gangen, mijn weg en geef niet nooit verkeerd. Wat worden ze soms bang om die geest te bedroeven. Die geest zich gaat terugtrekken. Want de troost van die geest, daar drijft hun ziel op. En de troost van die geest, die geeft hen het gevoel van de eeuwige erfenis. Als je je dan vraagt, hoe weet je dat je boven zult komen? Dan is het daar breng de geest, maar hoe weet je dat? Omdat hij mij verzegelt. Naar Gods evenbeeld vernieuwd. Daar praten we geen avond over vol. Maar gemeente, dan gaan we vallen en opstaan. Maar dat weer wel op de bodem van hun hart. Geliefden, de tijd is weer om. Dus we moeten naar huis. Maar wat hunkert mijn ziel ernaar. Om die geest zo meer en meer te kennen. En wat is er daarom soms ook een zielsverlangen vol des Heeren. Om te mogen opmerken dat de Heer u in deze zaken meer en meer onderwijzen wil. Wat kan mijn hart eruit gaan gemeente. Dat die geest onder u wonen en werken wil. Jonge vrienden. Wat is dat mijn dagelijkse verzuchting. Of die geest ook jullie verzegelen wil. Of hij jullie maar leren wil. Wat het is om Christus te kennen. In de staten van zijn vernedering en verhoging. En of die geest zijn werk ook voor uw broeders, ambtsdragers openbaren wil. Gemeente, zonder die geest zijn wij niets, helemaal niets. En ik hoop dat u allen daarvoor valt. Opdat we samen zouden gaan smeken. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest en regeer ons door uw geest en woord. Amen. Terwijl er nog gecollecteerd zal worden voor de zending, zingen wij de slotzang, Psalm 61, het derde en het vierde vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. Want uw goedheid die wij loven, heeft van boven mijn gelofte en bede gehoord. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vromen, wien de vrees uw naams bekoort, het derde en vierde vers van Psalm 61. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.